Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, ai, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al den dag verwachten. Psalm 25, het tweede vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit het Tweede Koningenboek, het tweede hoofdstuk, de versen 15 tot en met 25. Dus 2 Koningen 2, de versen 15 tot en met 25, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu 2 Koningen 2 vanaf het 15e vers. Als nu de kinderen der profeten die tegenover de Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij: de geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En ze zeiden tot hem: zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken. Of niet misschien de geest des Heeren hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide: zend niet. Maar ze hielden bij hem aan tot schamens toe en hij zeide: zend. En ze zonden 50 mannen die 3 dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen ze weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was. En hij zeide tot hen: heb ik tot uw lieden niet gezegd, gaat niet? En de mannen der stad zeiden tot Elisa: zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als mijn heer ziet. Maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide: brengt mij een nieuwe schaal en legt er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zeide: zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag, naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging van daarop naar Bethel. Als hij nu op de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Die bespotten hem en zeiden tot hem: kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag hen en vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel. En vandaar keerde hij weder naar Samaria.
Gemeente, wij hebben voor het gebed nog een kanselbericht aan het begin van deze dienst. We willen u meedelen dat het deputaatschap voor de zending in goed overleg met het echtpaar van Luik tot de conclusie is gekomen dat vanwege medische redenen de uitzending naar Ecuador niet langer verantwoord is en het dienstverband beëindigd moet worden. Dit is een diep ingrijpende ontwikkeling en ook een onbegrepen weg. In de eerste plaats voor het gezin van Luik, maar ook voor de gemeente en het zendingsdeputaatschap. We lezen in Psalm 77, vers 14: O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Met waardering voor de inzet van Gert-Jan en Mieke bevelen het zendingsdeputaatschap en de kerkenraad hen en hun kinderen van harte aan in uw voorbeden. En daarbij denken wij ook aan het zendingsteam en het zendingswerk in Ecuador. Het is goed om hier ook als gemeente bij stil te staan en vragen zo mogelijk te beantwoorden. Daarom hebben we besloten om een gemeenteavond te beleggen op DV vrijdag 15 november. Dus dat is nu niet aanstaande vrijdag, maar vrijdag over een week. Waar ook ZGG en Gert-Jan en Mieke een bijdrage zullen leveren. U wordt daar allen van harte voor uitgenodigd. Tot zover de mededeling die het zendingsdeputaatschap en de kerkenraad heeft opgesteld om u daarvan in kennis te stellen. De heren mogen bijzonder Gert-Jan en Mieke gedenken met hun kinderen. De heren zij hen nabij en goed. Hij weet ook wat nodig is, maar ook voor het zendingswerk. Gemeente, wij gaan u zingen uit Psalm 36, vers 2 en 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog en bij u, Heer, is de levensbron. En tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, wij willen vanmorgen verder gaan bij het gedeelte waar we vorige week ook gebleven zijn. We hebben de vervolgstoffen over Elia afgesloten, maar we willen verder gaan met Elisa. Dat loopt eigenlijk ook zo in elkaar over. Dus vandaar vanmorgen de eerste preek over Elisa. En dan vinden we de tekst in 2 Koningen 2, de versen 19 tot en met 25. En ik lees vers 22 en 24. Vers 22, alzo werd dat water gezond tot op deze dag naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En vers 24, en hij keerde zich achterom en hij zag hen en vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van dezelve 42 kinderen. Het begin van Elisa's profetische dienst. Het begin van Elisa's profetische dienst. En dan eerst zegen in Jericho. Vers 19 tot en met 22. En 2 vloek in Bethel. Vers 23 tot en met 25. Dus het begin van Elisa's profetische dienst. Zegen in Jericho en vloek in Bethel. Gemeente, Elia is thuisgekomen. Hij is naar de hemel gevaren, jongens en meisjes. Weet je het nog van vorige week? 850 voor Christus. Zo ongeveer moeten we de hemelvaart, de thuiskomst van Elia dateren. Maar Gods werk gaat wel door. Want alvast vallen er mensen weg. Gods werk gaat altijd door. En er is een opvolger voor Elia. En dat is Elisa. En we zijn hem al tegengekomen, gemeente Elisa, de knecht van Elia. En hij is erbij geweest toen zijn Heer naar de hemel is gevaren. En die mantel van Elia is afgevallen van Elia. En Elisa heeft die mantel genomen en op het water van de Jordaan geslagen. En zo is de profetische dienst van Elia begonnen. De geest van Elia rust op Elisa. Ja, dat is wel duidelijk. Dat hebben die profetenzonen in Jericho gezegd. De geest van Elia dus. Die geest waardoor de Heere hem kracht gaf om dat werk te doen, rust nu op Elisa. Het gaat door. En die dienst door de knecht van God, door Elisa, dat is naar 2 kanten toe. Dat is eigenlijk gisterenmorgen in die bijeenkomst ook al gezegd. Die 2 woorden die klonken ook gisteren in de kerk en ik had ze al op mijn preekschets staan, dus dat komt nu vanmorgen nog een keer terug. Die dienst is ten voordeel of ten oordeel. Dat is inderdaad maar 1 letter verschil. En dat zie je in deze geschiedenis, geliefde gemeente, heel duidelijk. Het is ten voordeel, dat zien we in het eerste punt, zegen in Jericho. Maar de dienst van Gods knechten kan ook zijn tot oordeel. Dat zien we in die vloek in Bethel. En daarom is de Heere ook vanmorgen in ernst, zoals iedere keer als het woord opengaat. En dan is ook vanuit deze geschiedenis van Elisa het waar. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld. De zegen en de vloek. Zoals dat staat in Deuteronomium 30, dan neemt Mozes afscheid van het volk en dan zegt hij: dit heb ik u gezegd, de zegen en de vloek, het leven en de dood. En gemeente, hoe vaak is er van deze plaats dat niet gezegd, het leven en de dood, de zegen en de vloek. En wat is nu de dienst van Gods knechten, wat is nu de ambtelijke dienst voor u, voor jou, voor mij, is het nu tot voordeel, tot zegen? of zal het moeten wezen tot ons oordeel, tot onze vloek. O, dan voelen we, gemeente, dan gaat het ook vanmorgen, maar weer op het scherpst van de snede. Dan is het toch het een of het ander, de weg des levens of de weg des doods. Laten we het eens gaan zien aan het begin van de profetische dienst van Elisa. Zegen in Jericho, onze eerste gedachte. En de mannen der stad zeiden tot Elisa. De vorige keer hebben we gezien, gemeente, dat Elisa nog in Jericho is. En hij blijft daar blijkbaar nog een tijdje, in Jericho. En nu komen de mannen van Jericho, kijk maar in vers 19, naar Elisa toe. De mannen van de stad. Dus niet alleen de profetenzonen. Ja, die waren daar ook in Jericho, die profetenjongens. Je zou zeggen, de studenten van de theologische school in Jericho, ja, die zijn er ook. En die hebben natuurlijk een nauwe band met Elisa. Maar hier wordt gezegd, de mannen van de stad. Dus denk maar aan de stadsoversten of ook andere mannen, de oudsten, de andere inwoners van de stad. Dus zij erkennen Elisa ook als profeet. En dan komen ze met een grote nood, met hun grote nood naar Elisa toe. Zie toch, de woning deze stad is goed gelijk als men hier ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. Jericho is een prachtig gelegen stad. Jericho wordt ook wel de palmstad genoemd. Een vruchtbare streek, een aangenaam klimaat, een schitterende ligging, een lustoord, goed om te wonen. Maar het water is kwaad en het land is onvruchtbaar, maar er is een groot probleem in Jericho, maar de bron van het water, en dan moeten we denken, de bron van het drinkwater is bedorven. Het water is kwaad. Staat hier echt ook vanuit het oorspronkelijke, je zou bijna zeggen alsof dat water, alsof die bron kwade bedoelingen heeft. Er zitten mineralen in dat drinkwater die de bron hebben bedorven en hoe het gekomen is, ach, dat staat er niet bij. Maar het is in ieder geval slecht drinkwater, kwaad drinkwater, kwaad water en het zorgt voor onvruchtbaarheid. Zorgt voor schade aan de gezondheid, voor de onvruchtbaarheid op de akkers. Ook op de zorgt het uiteindelijk voor onvruchtbaarheid onder de mensen en onder de dieren. Veel miskramen kwamen ervoor in Jericho en misgeboorten onder de dieren, maar ook onder de mensen en ook zuigelingensterfte. Dus het was echt een grote zorg daar in Jericho. Het water is kwaad, het land is onvruchtbaar. De kanttekening zegt, zodat het land van zijn inwoners wordt beroofd, zodat het daar achteruit gaat in Jericho. Hoe is dat nu gekomen? Ach, veel verklaarders die wijzen op de vloek van Jericho. Er lag een vloek op die stad. Dat weten we toch uit de geschiedenis. Jozua 6. Dan wordt Jericho ingenomen. En dan wordt Jericho verwoest. Hè, die dikke muren die vallen om. Jericho's muren. En dan zegt Jozua: vervloekt zij de man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Dat hij zijn grondvest op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. En wat is er nu gebeurd in Jericho? Ja, wat is er nu gebeurd in Jericho? Ja, Jericho is opgebouwd. Wanneer is dat gebeurd? Misschien weten we dat nog wel uit die eerste preek van Elia. Ja, in de tijd van koning Achab. Toen is dat opgebouwd, toen is Jericho opgebouwd tegen het bevel van de Heere. Dus er lag een bepaalde vloek op die stad. Zo'n 20 jaar geleden nu dus, hè? Als we deze geschiedenis dateren, zo in 850 en dan in 870 voor Christus, toen is Jericho opgebouwd. En toen is die vloek ook uitgekomen, hè? Toen, toen die muren werden gebouwd, toen dat fundament werd gelegd, toen stierf de oudste zoon van de bouwer. En toen de poorten in Jericho gehangen werden, toen stierf de jongste zoon. We kunnen dat lezen in 1 Koningen 16. De vloek op Jericho. En nu dood en onvruchtbaarheid, gemeente. Die kwade bron, die zorgt voor de dood en voor de onvruchtbaarheid. Maar nu komt er een lijn naar ons hart. Wij hebben in het paradijs gezondigd tegen God. Toen is er een maar in ons leven gekomen. Dat maar, dat was er eerst niet. Toen was alles goed. Die mensen zeggen, het land hier is goed om te wonen, maar. En zo is er in het paradijs, gemeente, een maar gekomen. Jongens en meisjes, toen is de duivel gekomen naar Eva. En ze heeft van die boom gegeten. En ze heeft haar man Adam ook gegeven en hij heeft gegeten. En toen zijn we in de zonde gevallen. En toen is er dat maar in ons leven gekomen. Toen hebben we de vloek over ons gehaald. En toen is de vloek ook over ons uitgesproken. Want de Heere had gezegd, ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En toen is ons hart een kwade bron geworden. En die bron, die kwade, die vuile bron van ons hart, die brengt de dood en de onvruchtbaarheid met zich mee. En dan zijn we eigenlijk bij de kern van die vloek, hè? Want dan zijn we allemaal dood door de misdaden en door de zonden. En ons leven is een onvruchtbaar leven. Want uit die vuile bron van ons hart komen al die zonden voort tegen de Heere en tegen elkaar. En de laatste weken zijn we zo bezig in de wet van de Heere, hè, de catechismus, die 11 zondagen, vanavond de laatste zondag over de wet. En dan iedere keer dan lezen we en dan horen we over wat er uit ons hart voortkomt. We verachten God en zijn dienst en zijn naam en zijn dag. En dan heb ik het over die eerste tafel van de wet. En dan ook tegenover onze naaste. We verachten het gezag van de naaste en het leven van de naaste en de eerbaarheid van de naaste. En het goed van de naaste en de naam van de naaste, ja, alles van de naaste. Er is in ons hart is een vuile bron en daar komen die zonden uit voort, is niet waar? Denk eens even mee wat er nu alleen maar die laatste week gebeurd is, hè? In onze gedachten, met onze woorden en in onze daden. Dan hebben we tegen de Heere gezondigd, die bron die is verkeerd. Maar wat doen die mannen nu? Nu gaan die mannen met hun nood, de nood van die vuile bron in Jericho, naar de godsman, de godsgezant Elisa. En Elisa die draagt een prachtige naam. Elia betekent, mijn God is de Heere, de God van mij de Heere is hij. Elisa betekent, mijn God redt, of mijn God is redding, of mijn God is redder. Daar zit eigenlijk een verwijzing in naar de naam van de Heere Jezus Christus. Nu gaan ze met die nood van die kwade bron, die vuile bron in Jericho naar Elisa. En dat is eigenlijk de beste weg, want Elisa die alleen kan daarin helpen. En ik zou zeggen, als je nu zit met die vuile bron van je hart, en daar zitten we allemaal mee, maar voelen we die nood nu ook? Of leven we daar nu zomaar iedere dag en iedere week overheen? Ik zou zeggen, kom toch eens met die nood naar de Heere toe. Met de nood van je boze, kwade hart. En met je onvruchtbare leven, naar wie anders dan naar die meerdere van Elisa, Jezus Christus. Want hij kan alleen die vuile bron van al mijn wanbedrijven genezen. Dat is de beste plaats en daar mag ik je toch ook naar wijzen. O, met je vuile, boze hart, dan moet je bij de Heere komen en bij de Heere Jezus Christus, de zaligmaker, komen. Zoals die mannen uit Jericho gingen naar Elisa. En gemeente, dan staat er zo heel mooi in vers 20, en hij zeide, brengt mij een nieuwe schaal. Dan gaat Elisa voor een oplossing zorgen. Ik moet zeggen, dan gaat de God van Elisa voor een oplossing zorgen. Hier wordt de naam van Elisa waar. Mijn God redt, mijn God is redding. Mijn God is redder, brengt mij een nieuwe schaal. Er is niet één moment van twijfel hier bij Elisa. Zij hebben dat grote probleem van dat water en van die vuile bron daar in Jericho. Maar Elisa zegt niet, dan moet ik nu nog eens een poosje over nadenken. En kom nu volgende week nog maar eens terug, dan hebben we misschien een oplossing voor handen. Brengt mij een nieuwe schaal. Dat is een hele mooie trek ook in deze geschiedenis. Dan komt die man Gods, dan gaat hij gelijk tot daden over. Brengt mij, gebiedende wijs in het meervoud. Brengt mij een nieuwe schaal. Dat is een schotel. Een nieuwe schotel, een nieuwe schaal. Dus niet een schaal die zomaar even uit een van die huizen in Jericho, gebracht wordt, die al gebruikt is door mensen. Nee, een nieuwe schaal, dat ziet op dat goddelijke wonder dat er gaat gebeuren. En legt er zout in, weer zo gebiedende wijs, legt er zout in, zout. Wij kennen zout en ook in Israël kenden ze dat zout. Ja, waar gebruik je nu zout voor? Wij gebruiken zout vooral om eten wat smakelijker te maken. Maar zout, zeker in die oude tijden, had nog een veel belangrijkere werking. Zout, dat werkt zuiverend. Zout gaat het bederf tegen. Zout conserveert als er producten goed gehouden moesten worden. Hè. Wij vriezen vaak dan de producten in, maar in die tijd dan zette je die producten in het zout. En dan ging dat het bederf tegen, dan bleef het vers, dan bleef het goed. Zout werd ook bij de offers gebruikt. We lezen in Leviticus 2, en alle offeranden, uw spijsoffers, zult ge met zout zouten. En het zout van het verbond uw schots van uw spijsoffer niet laten afblijven. Met al uw offeranden zult ge zout offeren. Dus dat zout werd bij de offers gebruikt. En als je goed leest in Leviticus, dan ziet dat op iets van de Heere, iets op dat verbond van de Heere. Op het zoutverbond. Ja, zo wordt het ook wel genoemd, het zoutverbond. Dus dat zout, dat ziet op iets heel krachtigs, iets sterks, iets wat het bederf weert. En zo moest dat bij die offers worden gebruikt. Zout moest er worden gebruikt. Ze konden makkelijk aan dat zout komen. Jericho lag niet zo heel verschrikkelijk ver van de Dode Zee vandaan. Daar was altijd zout voorhanden. En zo moest er zout komen en ze brachten ze tot hem. Die mannen van Jericho, die zijn toch wel een voorbeeld, hè? Ze hebben een grote zorg, een grote nood. Daar ligt de vloek op hun stad. Ze hebben een probleem met die bron, met dat drinkwater. Ze gaan naar Elisa toe en ze gehoorzamen hem onmiddellijk. Ze gaan dus een nieuwe schaal halen en ze leggen er zout in. Ze doen precies wat die man God zegt. Ze komen naar Gods knecht en ze gehoorzamen Gods knecht. En ze gaan de weg die de Heere wijst. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Dat hebben we gezongen, begin van de dienst. En dat was natuurlijk toepasselijk voor de familie van Luik in hun omstandigheden. Of de Heere hun de wegen wil leren. Dat is toepasselijk voor ons allemaal. Want we moeten eigenlijk iedere dag maar beginnen met dat versje. Heere, wijs ons de wegen die u wilt dat we zullen gaan. Het is ook heel toepasselijk onder de dienst om dat versje te zingen aan het begin van de dienst. Want nu wordt de weg gewezen, hè? Vanaf de preekstoel, zoals iedere keer opnieuw de weg gewezen wordt. En dan moet jij, dan moet u, dan moeten wij bidden, Heere, wijs ons de wegen en mogen wij op die wegen gaan. En dat doen die mannen. Die gaan op de weg die de Heere wijst, die de knecht van de Heere daar in Jericho wijst en ze brachten ze tot hem. Zie je, hier is Elisa aan het werk. Hier is mijn God is redding aan het werk. Brengt mij een nieuwe schaal, legt er zout in. Een nieuwe schotel, zuiverend zout, bederverend zout, conserverend zout. Er moet iets van buitenaf in die vuile bron komen. In die bedorven bron daar bij Jericho, waar dat water uit de grond komt. Daar moet iets ingegooid worden. En gemeente, wat hebben we nu nodig? Wij hebben allemaal nodig dat Gods zuiverende werk in ons leven komt. We zijn zo bedorven door de zonde. We zijn zo dood door de zonde. Ons leven is zo onvruchtbaar. Aan de duivel en aan de wereld geven we ons leven. Dat er maar één ding nodig is. Dat er een werk van de Heere van buitenaf in ons leven komt. Dat hebben we nodig. Isaac da Costa zegt in zijn Bijbellezingen, er moet een nieuw beginsel in ons hart gelegd worden. Een nieuw beginsel. Ik kijk naar jullie kinderen in de kerk. Hoe vaak zullen jullie vader en moeder het niet gezegd hebben? Je hebt een nieuw hart nodig. En eigenlijk in deze geschiedenis staat het ook weer, je hebt een nieuw hart nodig. En dat nieuwe hart dat kan de Heere geven, zoals die vuile bron daar genezen moest worden, goed gemaakt moest worden in Jericho. Zo moet je hart vernieuwd worden. Zo moet dat boze hart goed worden. Zo moet dat vuile hart schoon worden. Er is een nieuw begin nodig van buitenaf. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal u een nieuwe geest geven. En dan zult u in mijn inzettingen wandelen en mijn rechten bewaren en ook doen. Er moet iets van dat onverbrekelijke genadeverbond, van dat zoen- en zoutverbond, ja, zo mag ik het toch wel noemen in verband van de tekst, zoals het ook in de Bijbel staat, een zoutverbond, een krachtig verbond, dat bond, verbond van de genade en van de verzoening, dat verbond, hè, tussen God de Vader en Christus en in hem, hè, de uitverkorenen, dat moet in ons leven komen. Gods werk, van Gods kant, dat is nodig. Toen ging hij uit tot de waterwel. Daar gaat Elisa. En ik denk, jongens en meisjes, dat die mannen met hem mee zijn gegaan. Zeker, toen ging hij uit tot de waterwel. Mijn God is redding. En hij heeft die schaal, die nieuwe schaal bij zich en daar ligt zout in. En dan zo wonderlijk, dan gooit de profeet daar die schaal, hè, die kiept hij zo, dat zout kiept hij zo in die bron. Hij wierp het zout daarin. Dat doet hij nu aan het begin van zijn profetische dienst. Hij werpt het zout in de vuile bron van Jericho. Ja, maar je gaat toch geen zout in water werpen? Als je zout in water doet, dan krijg je zout water. En wie gaat er nu zout water drinken? Dat is walgelijk. Zout maakt water ondrinkbaar. Zout, je zou zeggen, dat maakt die bron nog vuiler. Dat maakt die bron onbruikbaar. Maar nu gaat de Heere, Gods knecht, juist zout in die bron werpen. Zout in die bron. Want zout is zuiverend, bederfwerend, conserverend. En gemeente, nu hebben wij ook dat zout nodig. Wat is dat zout? Nou, het zout van Gods woord. Het zout van Gods geest. De genadekracht, gemeente, van Gods zoutverbond. Van de middelaar van het genadeverbond. Van die meerdere van Elisa, mijn God redt. Daar is alleen zuivering van die vuile bron door het zout van Gods genadeverbond. Als die meerdere van Elisa dat zout in mijn hart werpt, in de bron van mijn hart. Je zou zeggen zout, een ongeschikt middel. Het is ook een veracht middel. Het woord, wat is dat nu? Hè? De prediking van het woord. Zou de Heere daardoor wonderen doen? Kunnen doen? Ja, daar doet de Heere wonderen door. Door de dwaasheid van de prediking, zegt Paulus, tot de gemeente van Korinthe. En zo gebruikt de Heere nog de dwaasheid van de prediking, het verachte middel van de prediking in de ogen van de wijze mensen van deze wereld, om nu juist zijn werk te doen. Zitten er hier mensen, gemeente, met de bron, die vuile bron van hun hart te tobben? Misschien ben jij dat wel vanmorgen, jongeren. Dat je zegt, oh, hoe kom ik van die vuile bron van mijn hart af? Hoe wordt die bron van mijn hart ooit goed? Ik probeer wel eens een zonde te laten, maar dan lijkt het wel alsof er 10 andere zonden voor in de plaats komen. Voel je die vuile bron van al mijn wanbedrijven? Dat we daaronder gaan zuchten. Weet je wie daar vooral onder gaan zuchten? Dat zijn degenen die genade hebben leren kennen. Weet je wat die tegenkomen in hun leven? Alleen maar dood. Alleen maar verderf. Alleen maar onvruchtbaarheid. Dan zit je vanmorgen in de bank of ook thuis mee te luisteren. Dan zeg je, Heere, er is in mijn leven alleen maar dood. Het land is goed om te wonen, ach. Het gaat hier zo in mijn leven verder zo zijn gang, maar die bron van binnen, die is onvruchtbaar. Daar is de dood en daar is het verderf. En hij wierp zout daarin. Voel je wat er nodig is? Dat er zout komt, dat het werk van God, dat het werk van de Heer Jezus Christus, de meerdere van Elisa, in ons leven er mag zijn. Dat doet die meerdere van Elisa nog. En dat doet hij nu zo onder het woord. Dat heeft hij in die 100 jaar gedaan. En we hebben dat gisteren ook weer gehoord. Dat doet de Heere nog steeds. En dan moet je bij hem zijn. Met je dode en onvruchtbare hart. En zijde. Zo zegt de Heere. Het is een echte profeet. Hè? Een man Gods. Hij wijst van zichzelf af. En hij wijst naar de Heere. Dat wonder, dat komt niet in de eerste plaats bij Elisa vandaan, maar zo zegt de Heere. De Heere zegt, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood, nog onvruchtbaarheid meer van worden. Ik heb dat water genezen, staat er eigenlijk. Zoals bij Mara, die bittere bron van Mara, het water genezen werd, doordat Mozes daar een hout in wierp. En toen werd dat bittere water zoet. Nou, zo wordt die vuile bron van Jericho, die wordt genezen, die wordt weer goed door dat zout wat Elisa erin werpt. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Dat heeft de Heere bij Mara gezegd, maar dat mag je hier bij Jericho ook zeggen. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Er zal geen dood, geen onvruchtbaarheid meer van worden. Geen onvruchtbaarheid meer aan de gewassen. Geen dood meer aan de mensen en aan de beesten. En alzo werd dat water gezond. Tot op deze dag naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. Dan wordt het nog eens onderstreept. Een groot wonder in Jericho. Zegen in Jericho. Die vuile bron van Jericho die wordt gezond gemaakt. En het is een volkomen werk. Want dan staat er. En dat water dat werd gezond tot op deze dag. En dan is Jericho een bloeiend landbouwcentrum geworden. Dan mocht daar dat water uit die bron, het wordt ook wel genoemd de Elisa-bron, vloeien over die akkers, over die velden. En toen kwam er zegen. En die sterfte die werd ook minder. En zo heeft de Heere daar in Jericho zegen gegeven. Weet u dat dit een vervulling is van Exodus 23? Dan staat er in Exodus 23, en ge zult de Heere uw God dienen. Zo zal hij uw brood en uw water zegenen. En ik zal al de krankheden uit het midden van u weren. Er zal geen misdrachtige nog onvruchtbaar in uw land zijn. Ik zal het getal uw dagen vervullen. Zegen in Jericho. Zegen in de stad waarop de vloek rust. En mensen, nu rust op ons de vloek vanwege onze zonde. We zijn allemaal kinderen van Adam en we hebben allemaal een verdorven hart. Maar nu is er die meerdere van Elisa. Nu is er Jezus Christus, de middelaar van dat eeuwige genadeverbond, van dat zoen- en zoutverbond, waardoor het meest onvruchtbare hart nog genezen kan worden en de dood en de onvruchtbaarheid weggaat. En wat zijn er een vuile bronnen? Ons hart is een bron. Wat zijn er ook vele bronnen in, ja, in ons land en in de wereld, vuile bronnen, die door de duivel worden, ja, gaande gehouden. Wat wordt er soms over ons uitgegoten in de media aan allerlei smerigheid en vuilheid van deze wereld. Dan mogen we ook wel bidden wat dat betreft om een geestelijke opwekking in ons land en in deze wereld, weet je. Als het woord kracht gaat doen, dat hebben we in de tijd van de reformatie gezien, en de nadere reformatie, dan worden die bronnen weer gezond. En zo moeten we zijn bij die meerdere van Elisa, de Heere Jezus Christus, mijn God redt. Hij verandert de vloek in een zegen, de Heere Jezus Christus. Hij neemt de vloek van al de zijnen op zich. En hij vervult hen met zijn zegen. En hoe heeft hij dat nu gedaan? Door zelf een vloek te worden. Heeft hij de vloek van zijn kinderen weggenomen. Een paar weken geleden was het heilig avondmaal. Toen is dat avondmaalsformulier weer gelezen. En dan staat er dat hij de vloek heeft weggenomen. Om ons met zijn zegening te vervullen. En dat zie je nu hier in Jericho. Nu neemt Jezus Christus de vloek weg. En hij vervult met zijn zegen. Dat is de ene kant. En wat is dat een rijke kant. Als dat woord en als dat werk van Gods knechten ons tot voordeel mag zijn. Tot eeuwige zegen. We gaan er nu eerst van zingen voordat we naar de tweede gedachte gaan. Psalm 107, vers 19. Daar ziet men hen dan zaaien. De wijngaard wordt geplant. Zij mogen rijkelijk maaien de vruchten van het land. Daar God zijn zegen geeft en het huis vervult met kinderen. En het vee dat ieder heeft op het veld niet doet verminderen. Dat is die zegen in Jericho. We gaan ervan zingen uit Psalm 107, vers 19. het begin van Elisa's profetische dienst. Zegen in Bethel. En nu komt de keerzijde, vloek. Zegen in Jericho. En nu komt de keerzijde, vloek in Bethel. En hij ging van daarop naar Bethel. Wat is de dienst van Gods knecht? Wat is de dienst, de ambtelijke dienst voor u, voor jou? Tot voordeel of tot oordeel? Tot zegen of tot vloek? Hier komt de keerzijde. Van Jericho naar Bethel. Jericho, dat was die vervloekte stad en daar komt de zegen. De zegen van die schone bron. En nu gaat hij op naar Bethel. Hij gaat op, zie het staan. Vers 23, hij ging van daar op, dus het is nog een hele klim geweest voor Elisa. Een weg van zo'n 25 kilometer lang. En dan moet je echt opgaan, hè? Dat ligt hoger, Bethel. Dus ja, eindelijk is Elisa daar. Bethel, nou daar kun je toch wel wat van verwachten, hè, Bethel. Wat denk je aan als je Bethel hoort? Dan denk ik aan Abraham, die sloeg zijn tenten op bij Bethel en die bouwde daar de Heer een altaar. Toen hij daar uit Ur der Chaldeeën kwam, dan was Bethel een van die eerste plekken waar een altaar stond. Waar er iets van die gemeenschap mocht ervaren worden tussen Abraham en de Heer, Bethel. En jongens en meisjes, je denkt natuurlijk ook gelijk aan Jacob. In die nacht, een droom in Bethel. Die ladder, weet je wel, en die engelen God. Als er één plek geweest is waar de Heere dichtbij was, dan was het wel Bethel, bij Jacob. En later komt hij er nog een keer terug. Bethel, dat betekent huis Gods. En Jacob heeft eens een keer gezegd daar, dit is nu niet dan een huis Gods, een poort des hemels. Dus je zou zeggen, daar is het wel, dat is wel een goed plekje, Bethel. Maar in Bethel is er ook iets verschrikkelijks gebeurd. Als we de Bijbelse geschiedenis wat kennen, dan weet je dat daar in Bethel in de tijd van Jerobeam de kalverendienst is ingevoerd. In Dan in het noorden en in Bethel in het zuiden van dat tienstammenrijk, daar stond een gouden kalf. En toen zijn ze daar van de Heer uiteindelijk gaan afwijken. Het centrum van Jerobeams kalverendienst, een centrum, en later de afgodendienst. Weet je hoe Bethel ook wel genoemd werd door de profeten? Micha en Amos, Bet-Aven. Bethel, huis van God. Bet-Aven, dat betekent huis van de goddeloosheid, huis van de ijdelheid. Omdat daar zoveel afgoderij was. En gemeente, nu komt Elisa daar in Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen de kleine jongens uit de stad. Wat moeten we denken aan kleine jongens? Moeten we dan aan die hele kleine jongens denken? Van 4, 5 jaar? Nee. Dan moet je eigenlijk denken aan wat oudere jongens. Een groep kleine jongens. En dan moet je denken aan een groep opgeschoten jongens. Een stel pubers zouden we zeggen, 12 jaar, 15 jaar, 16 jaar misschien, een beetje die leeftijd. En ze zijn daar met z'n allen en die bespotten Elisa. Ze zien Elisa aankomen en ze denken, daar heb je die profeet van de Heere. Daar heb je die zwartkijker die altijd ons maar zit te waarschuwen voor die afgoderij. Dat hebben ze natuurlijk wel van hun vader en moeder gehoord. En wat moet die man nu hier komen doen? Elia is er niet meer. Ze hebben gehoord dat Elia naar de hemel is gevaren. En komt daar nu weer een andere knecht van de Heere? Die kunnen we hier helemaal niet gebruiken. Kaalkop, ga op. Kaalkop, ga op, zo schelden deze jongens hem uit. Kaalheid, dat kwam in Israël niet zo heel vaak voor. Kaalheid had vaak te maken met melaatsheid in Israël. En vandaar ook Elisa uitgejouwd werd, uitgescholden werd. En dan zeggen ze er nog iets anders bij. Kaalkop, ga op. Dat betekent eigenlijk, ga op. Ga maar net diezelfde kant op als je meester Elia. Die is naar de hemel gegaan. Ga ook maar op. Ga maar weg. Verschrikkelijk, gemeente. Verschrikkelijk, gemeente. Ze verachten niet alleen de persoon, maar ze verachten uiteindelijk zijn ambt als profeet van de Heer. Ga Elia maar achterna. Dan zijn we hier tenminste van je af. Hoe komen die jongens nu dat te doen? Hoe komen die jongens nu toch tot zulke spot? Moet je de kanttekening maar eens lezen. Er staan hele uitgebreide kanttekeningen bij dit gedeelte. En dan staat er, ze hebben van jongs af de afgoderij ingedronken. Hier in Bethel is, je zou zeggen, een jongerenprobleem. Want die jongeren die drinken de afgoderij in. Ja, maar daar is ook een ouderenprobleem. En ik denk dat dat het grootste probleem is in Bethel. Want die ouders die gaan die jongeren voor in het kwade. Dus nu zijn die jongeren goddeloos, omdat die ouderen zo in dat spoor van die goddeloosheid zijn voorgegaan. Gemeente, hoe voel je hoe ernstig dit is? In Bethel, huis Gods, grote goddeloosheid. Die ouders die gaan voor in de goddeloosheid en die kinderen die gaan daar achteraan. Ouders, zul je je kinderen niet voorgaan in de goddeloosheid? Waar wen je je kinderen aan? Als je nu alles van de wereld in je huis haalt en je laat het allemaal maar toe, dan gaan je kinderen nog wel wat meer stappen verder, hè? En ze stappen op datzelfde dwaalspoor verder. Dan kun je op die jongens kijken van Bethel. Maar het gaat eigenlijk om die ouders. En dan nog iets. Blijkbaar hebben deze ouders heel negatief gepraat over Elia en nu over Elisa. Ze hebben over Gods knecht heel negatief gepraat. Over de inzettingen van de Heer en de knecht. Zeg hoe praat u daar eigenlijk over met uw kinderen? Over Gods inzettingen? Over de dienst van de Heer, de kerk en alles wat ermee verband houdt? Over zijn knechten? Over zijn volk? Is dat positief? Opbouwend? Of is dat negatief? Afbrekend. Hier zie je in Bethel wat een negatieve houding onder het woord doet. Als u negatief spreekt over de kerk en over de ambten en over de predikant en over de ouderlingen en over de diakenen en over Gods kinderen, dan zullen je kinderen daar nooit positief over gaan denken. Zullen we oppassen, gemeente? Tast mijn gezalfde niet aan, doet mijn profeten geen kwaad. Wie wind zaait, zal storm oogsten. Weet je waar het op vast zat? Daar in Bethel wilden ze God dienen op hun eigen manier. En die zonde die moest vooral maar niet zo aangewezen worden. Dat deed Elia, dat heeft Elisa ook gedaan. Het is allemaal zo naar, zeg je dan. Het is allemaal zo zwaar. Het kan toch ook wel op een andere manier en iedere keer maar weer datzelfde liedje en altijd maar over die zonde en altijd maar over die ellende. Je moest wat meer over de verlossing praten en zo wat meer over de dankbaarheid. En als je daar nu over praat met anderen en ook met je kinderen, ja, dan gaat het zomaar van het een naar het andere of helemaal naar de andere kant, hè. Elisa was een profeet, daar lag het accent ook, ja, je zou zeggen op Gods ontferming, Elia wat meer op het oordeel. Dan zei je, ja nou, komt hij maar weer, hè, over die zaligmaker in het middelpunt en het gaat allemaal zo ruim en zo makkelijk tegenwoordig. En ik ben toch godsdienstig en ik ben toch ernstig en ik ben toch degelijk en ik ben betrokken. En goed opluisteren kan ik en het gaat toch ook niet zomaar en ik neem het ook allemaal niet zomaar. En als dat dan altijd maar weer over Jezus gaat, dan maak je me zo onrustig. Want ja, ik kan toch met een beetje ernst ook wel in de hemel komen. Voel je, hoe praat je er nu over? Hoe denk je er nu over? En dat heeft invloed in je omgeving natuurlijk. Hier die jongens, die breken helemaal door. Kaalkop, ga op. Ga weg. Hou je mond alsjeblieft. Gemeente, hoe zitten we onder de dienst der verzoening? Of dat nu naar de ene kant is of naar de andere kant, gemeente, mag ik je er ernstig voor waarschuwen. Want onze kinderen gaan dan verloren vanwege onze houding als ouderen. En daarom is het ook zo een spiegel voor ons. En dan komt er iets verschrikkelijks, die vloek daar in Bethel. En hij keerde zich achterom en hij zag hen. Oh, dan voel je als het ware die spanning daar in Bethel. En dan zei ik al, Elisa, dat is een profeet met het accent op Gods ontferming en Gods genade. Maar dat wil niet zeggen dat Elisa een profeet is zonder Gods oordeel. Want dan aan het begin van zijn profetische dienst, dan moet hij die mensen vloeken in de naam des Heren. Dan staat er niet, hij vloekte ze, omdat hij zo een hekel aan die mensen had. Nee, hij vloekte hen, die jongens, in de naam des Heren. Dat is geen opwelling geweest van de profeet. Dat is geen persoonlijke wraak geweest van de profeet. Maar hier mag hij opkomen voor de naam en voor de eer en voor de zaak des Heren. Kanttekening 35, het is niet uit haat tegen de personen van die jongens, maar vanwege die afgoderij. En hij moet het hier doen in de naam des Heren. En lees die uitgebreide kanttekening dan maar. Dan gaat hij dat doen op bevel van de Heren, in afhankelijkheid van de Heren, naar de wil van de Heren, tot de eer van de Heren, ontzaglijk. Dan is er een moment dat de Heren zegt, ga dat nu maar zeggen. Ga dat nu maar zeggen, die vloek in de naam van mij. Want de maat van de zonde van deze jongens is vol. Die de misdaad der vader een bezoek aan de kinderen. In het derde en in het vierde lid van diegenen die mij haten. En nu is de maat vol. En nu moet je ze gaan vervloeken in de naam des Heren. En dat doet Elia. Naar het bevel van zijn zender. Hij vloekt hen, hij vervloekt hen. In de naam des Heren. En gemeente, nu las ik van de week een ingrijpende zin. Daar stond, toen zei de Heere, amen op die vloek. Toen zei de Heere, dat is goed, die vloek. En toen kwamen die twee beren uit het woud. En die twee beren, die verscheuren onder hen 42 kinderen. Dat wil zeggen, ze zijn niet allemaal verscheurd. Er waren nog veel meer jongens bij. Daaruit Bethel, maar onder hen 42 kinderen. Die worden verscheurd door twee beren. Ja, die beren die hadden zeker honger, dat staat er niet. Er staat gewoon, er kwamen twee beren uit het woud. Nou, dat is heel bijzonder. Want beren die vallen eigenlijk mensen nooit aan. Alleen als ze verschrikkelijke honger hebben of zich bedreigd voelen. Maar ze komen hier als het ware zomaar uit dat woud bij Bethel stappen. En ze verscheuren 42 kinderen. Er staat, ze verscheuren ze. En als ik in dat Hebreeuwse woordenboek ging opzoeken van de week, dan staat daar eigenlijk letterlijk, die twee beren scheurden die kinderen in stukken. En daar liggen ze, die kinderen, in stukken gescheurd, verschrikkelijk. Er staat niet eens dat die beren ze opgegeten hebben, nee, het is alleen dat oordeel en ze verscheurden ze. Gemeente, dan wordt die vloek vervuld, die staat in Leviticus 26. Ik zal onder u zenden het gedierte des velds, terwijl ik u beroven en uw vee uitroeien en u verminderen zal. En bij beroven, dat wil eigenlijk zeggen ook uw kinderen beroven. Gemeente, die jongens die maken de maat van de zonde al vol. Mag ik het met ernst zeggen? Matthew Henry zegt, laat kinderen bevreesd zijn om boze woorden te spreken, want God let erop wat ze zeggen. Mag ik dat nu zomaar even tegen jullie kinderen zeggen? Wees bang om boze woorden te zeggen over de Heere en over zijn dienst, want de Heere let op jullie. jongeren, mag ik vanuit deze geschiedenis ook wat tegen jullie zeggen? Maak de maat van de zonde niet vol. Maak die maat van de zonde niet vol. Maar bid of God die maat van de zonde wil legen. En die maat wil vervullen met het water van zijn genade. Snap je wat ik bedoel? Als je die maat van de zonde nu al zo vroeg vol maakt, dan kan de Heere zeggen, het is genoeg. Ik heb je genoeg gewaarschuwd. Je hebt nu genoeg preken gehoord. Je hebt nu genoeg gehoord wat er nodig is. En nu kan ik het niet langer meer verdragen. Maar nu kan de vloek nog in een zegen veranderen, hoor je? Die vloek kan nog in een zegen veranderen, want het is nog genadetijd. Ouderen, mag ik het ook tegen u zeggen. Wees voorzichtig in het spreken over de dienst van de Heer. En laten we het dan maar heel breed nemen. Want de Heer ziet nauwlettend toe. Wat wij zeggen, dat nemen onze jongeren over. Heere, bekeer ons. Dan zullen wij bekeerd zijn. De Heere Jezus, mijn God, red. Hè? Deze is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Hij is niet alleen gekomen tot een zegen. Maar hij is ook gekomen tot een vloek voor degenen die niet buigen. En dan komt vers 25. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar naar Samaria. Dit is allemaal niet buitenom de profeet gegaan, gemeente. Want Elisa was geen man van ijzer. Die heeft daar ook bij die 42 kinderen gestaan. En dan gaat hij vandaar naar Karmel. En in Karmel, daar is het stil. Daar is een stille plaats. Daar ging Elia ook vaak naartoe, hè, naar de berg Karmel. En daar zal hij in de overdenking geweest zijn. En daar heeft hij de kracht ook ontvangen tot die ambtelijke dienst. In de stilte van Karmel. En vandaar naar Samaria. Je zou zeggen, dan gaat hij weer naar de hoofdstad, naar het centrum van Israël. En dan is hij bereid om door zijn meester gebruikt te worden op dat duistere en moeilijke arbeidsveld, las ik bij een verklaarder. Dus dan moet hij even in de stilte van de Karmel zijn. En dan moet hij weer naar Samaria. Want hij moet verder gaan. De zegen en de vloek. Gods werk gaat door. En dan gebruikt hij hier Elisa voor. En dan is daar aan de ene kant de zegen, daar in Jericho, in een vervloekte stad. En aan de andere kant de vloek in Bethel, je zou zeggen op een gezegende plaats. Maar zo drukt nu de Elisa de voetstappen van zijn meerdere. De Heere Jezus die ook de stilte zocht van de berg. Maar ook op de moeilijkste plaatsen verscheen onder het volk. Gemeente, vanmorgen hebben we u voorgesteld het leven en de dood, de zegen en de vloek. Mag ik het Mozes nazeggen? Kies dan het leven, opdat u leeft. U en uw zaad, uw kinderen. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zegen en vloek, leven en dood, voordeel en oordeel. Die dingen stonden vanmorgen in de preek zo tegenover elkaar. En dan is ons die oproep tot ons gekomen. Kies dan het leven. Opdat gij leeft, gij en uw zaad. O Heere, breng ons aan uw voeten. Want wij kiezen altijd het verkeerde. Altijd voor de dood. Dat hebben we in het paradijs gedaan. Daar zijn we mee begonnen. Dat doen we nog iedere dag. Maar doe dat nu door dat water van uw genade, door dat zout van uw genade, waar de vuilste bron nog genezen kan worden. Heere, predik het woord na. Helpt u onze ambtsbroeder vanmiddag in de leesdienst en vanavond. Help ons ook in de zustergemeente. En wilt u dan zo ook uw woord nog een en andermaal tot de gemeente brengen. En mag er zo eerbied zijn onder uw woord. En ook een leven naar uw woord. In de praktijk van iedere dag. We smeken u dat. Om Jezus wil. Amen. Psalm 145 vers 7. De Heer bewaart de ziel die hem bemint. Maar hij verdelgt die hij goddeloos bevindt. Psalm 145 vers 7. Psalm 145 vers 7. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.